Het directeur Internationaal Arbeidsbureau in Brussel.
Ja.
Dat valt onder het de Internationale Arbeidsorganisatie. En de aanleiding waarvoor u belde was eigenlijk een artikel over, ik zal even in de tijd van een tiental dagen geleden, de Internationale Arbeidsorganisatie hekelt Hugo Chavez wegens schending van vakbondsvrijheden. Maar ik zou het eerst even willen hebben over die Internationale Arbeidsorganisatie. Wat doet u, of wat doet uw organisatie?
Wel, de Internationale Arbeidsorganisatie is een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties, die dus drieledig is samengesteld. Dat betekent vakbonden, werkgevers en regeringen. En het mandaat van de Verenigde Naties, van de IAO als VN-organisatie is het bevorderen van waardig werk in de wereld. En dat doen wij door onder meer het aannemen, dus goedkeuren van internationale arbeidsconventies. En ook de controle op de toepassing van die internationale arbeidsconventies. En dat is precies het kader van dat artikel waar u naar verwijst. Elk jaar wordt op de internationale arbeidsconferentie in juni een selectie gemaakt van landen waar volgens onze commissie van experten problemen zijn met de toepassing van arbeidsconventies die die landen geratificeerd, dus mee ondertekend hebben.
Ja, en die conferentie is nu afgelopen, hè, dacht ik, want het document dat u mij doorstuurde dateerde van de 18e.
Wel, de arbeidsconferentie is begonnen op 3 juni en duurde tot 19 juni. En dus één van de taken van de arbeidsconferentie is dus een selectie maken van een aantal gevallen op basis van een aantal objectieve criteria. Landen die zullen besproken worden in Genève door werkgevers, vakbonden en regeringen. De andere aspect die de conferentie behandeld heeft is het globaal werkgelegenheidspact, het mondiaal werkgelegenheidspact, dat ook gisteren is goedgekeurd.
Kun je daar eigenlijk ooit tot een resultaat komen? Is het dus de verschillende partijen, dus zowel vakbonden als werkgevers enerzijds, en dan ook nog alle landen?
Wel,
binnen Europa is het al zo moeilijk om...
Veel mensen denken dat, maar het is dus zo dat wij zijn opgericht in 1919. En sindsdien hebben wij al 188 internationale arbeidsconventies die goedgekeurd zijn. Het zij bij volledige consensus, het zij bij meerderheid, en dat is 2/3 meerderheid. Dus vakbonden hebben 1 stem per land eigenlijk, de regeringen heeft er 2 en de werkgevers ook 1 stem. Dus globaal genomen moet dus een conventie met 2/3 van de stemmen goedgekeurd worden, minstens. En dat is in de laatste, laten we zeggen, 90 jaar, want zo lang bestaan we, is dat al 188 keren gebeurd. En bovendien, de laatste jaren, is het zo dat belangrijke wijzigingen van onze grondwet, zelfs bij wijze van onze belangrijkste teksten, zoals de verklaring over sociale rechtvaardigheid en mondialisering, die zijn zelfs goedgekeurd geraakt met volledige instemming. Dus van alle 183 landen, vakbonden, werkgevers en regeringen.
Ja.
En ook de controleprocedure is het zo dat de besluiten van bijvoorbeeld over Venezuela, maar ook over Guatemala, over Turkije, andere landen, dus over schending van bepaalde conventies, dat die aangenomen worden bij meerderheid in elk geval, of zelfs bij consensus. Dus vakbonden en werkgevers moeten altijd een consensus bereiken over die besluiten eigenlijk.
Ja. Nu terug naar Venezuela. Ik zal eventjes voorlezen wat er in dat artikel stond, dat zou Luc Kortebeek van ACV gezegd hebben. Volgens Luc Kortebeek van ACV was wel degelijk een probleem met de vakbonden. Voor sommige collega's in de vakbondsgroep is Chavez de meest sociale president ter wereld, maar voor anderen, en dan hebben we het ook over Venezolaanse vakbonden, is Chavez dan weer de grootste dictator van Zuid-Amerika. Hij schakelt onafhankelijke vakbonden uit als het hem uitkomt en werd bij voorkeur met door hem gecontroleerde organisaties. Nu, Chavez is nogal gecontesteerd, maar de kritiek vanuit de vakbondshoek vond ik onverwacht en daarom contacteerden we u.
Wel ja, inderdaad. Het is, Venezuela is sowieso een heel gepolitiseerd dossier. Hè. Toen Venezuela besproken geweest is vorige week in de arbeidsconferentie, zijn er talloze tussenkomsten geweest. Mm-hmm. Maar ik wil er wel op wijzen dat de bespreking van een land afhangt van de commentaren die de onafhankelijke commissie van experten in zijn jaarlijks rapport uitbrengt. Er kan geen enkel land op de lijst komen als er geen uitvoerige commentaren zijn van de onafhankelijke commissie van experten. Dat zijn 25 experten die van heel de wereld komen en die dus dat rapport samenstellen. En er zijn al gedurende vele jaren diepgaande commentaren over de wetgeving en de praktijk in Venezuela.
Ja, er was ook een commentaar van de experten, zie ik hier in de conclusie die u mij gisteren doorstuurde. Mm-hmm. Even voorlezen. The Committee of Experts concerned acts of violence against numerous union leaders, detention of trade unionists, and acts of violence against the headquarters of the most representative employers organization.
Ja. Ja, dus,
dus laten we eerst hebben over, over de vakbonden eigenlijk, ja, vooral het over de werkgevers hebben, dat is een speciaal verhaal eigenlijk.
Ja. Wel, het is zo dat de bespreking in Genève is een discussie die niks te maken heeft met het economisch systeem. Dus dat moet al eerst gezegd worden. Dus de problemen met de wetgeving is dat er blijkbaar in de wetgeving mogelijkheden voorzien zijn, waardoor de overheid kan tussenkomen in het functioneren en in, in de interne democratie van vakbonden. Dat is ook al lange tijd opgemerkt geweest door de commissie van experten. En de wetgeving en het systeem laten dus blijkbaar inmenging toe. En in de praktijk is dat ook gebeurd, want er zijn allerlei klachten geweest, ook in het Comité Syndicale Vrijheid, dat ook een van onze procedures is, die vrij snel kan werken, waardoor men niet altijd een jaar moet wachten om naar de conferentie te gaan. Daar blijkt dus dat er toch wel degelijk inmenging is. Dit heeft dus niks te maken met de hele discussie, is Chavez nu goed of Chavez slecht? Is het economisch beleid goed of slecht? Het gaat gewoon over een internationale arbeidsconventie, nummer 87, over vrijheid van vakvereniging, die uitdrukkelijk stelt dat de overheid zich niet zomaar mag mengen met interne aangelegenheden van de vakbonden en dat die vrijheid moet gegarandeerd worden. Of dat nu Chavez is, of dat nu een ander land is, dat doet er niet toe.
Nu, want er is sprake van dat er bepaalde vakbonden die regeringsgezind zijn, dan zouden bevoordeeld zijn en andere dan...
Wel, er is een polarisering in het land, dat is ook niet duidelijk. Hè, en dat speelt spijtig genoeg ook mee op het niveau van sociale organisaties. Hè.
Nu, gisteren zei je mij dat eigenlijk het probleem eerder bij, niet zozeer bij de vakbonden zit, wat dat was hetgeen het artikel eigenlijk aangaf, maar eerder bij de werkgevers.
Wel, het is zo, in heel veel landen in de wereld, niet overal, maar in heel veel landen in de wereld, zijn er natuurlijk schendingen van vakbondsrechten. Dat is er ook in Europa zijn er gevallen. Venezuela is ook zo'n geval. Het is wel zo dat de conventie vrijheid van vakvereniging, van vereniging, ook geldt voor de werkgevers. Dus vakbondsvrijheid is eigenlijk een iets vertekend beeld van de realiteit. Het gaat over vrijheid van vereniging, die ook geldt voor werkgevers. En de werkgevers zijn heel kwaad in Venezuela, omdat zij dus geïntimideerd worden, dat is wat zij beweren, dat zij dus dat er inmenging is in hun manier van doen, in hun lokalen. En dus als er gedurende vele jaren vinden zij dat het niet kan dat werkgevers op die manier lastiggevallen worden door de overheid. En eigenlijk voor het systeem van het controlesysteem is het goed dat er niet alleen klachten zijn van vakbonden, maar ook van werkgevers. Omdat anders het systeem de indruk geeft dat het alleen de belangen van de werknemers zou verdedigen en niet die van de werkgevers.
Ja, anders is het altijd dezelfde partij die vragend is.
Wel, dat gebeurt langs vakbondszijde ook. Hè. Ik bedoel, langs vakbondszijde, meestal is de vakbondszijde die vraagt om een geval te bespreken.
Ja.
En de werkgevers gaan dan akkoord als zij vinden dat de commentaren van de experten voldoende ernstig zijn. Of als er te weinig medewerking is met de IAO.
Ja, laat het ons even over die concreet hebben. Er is sprake van de organisatie de Fedecamaras, dus de werkgeversorganisatie, de belangrijkste werkgeversorganisatie. Ja. En daar zouden er zelfs aanslagen zo tegen gepleegd zijn, geloof ik.
Ja.
Wat zijn de beschuldigingen daarvan precies?
Wel, laten we zeggen dat er twee verschillende soorten dingen zijn. Het eerste is, er kunnen inderdaad aanslagen gepleegd worden, daarom niet noodzakelijk door de regering, maar die kunnen door mensen gepleegd worden die misschien aanhangen bij de partij van die aan de macht is. Dat kan. Hè. In andere landen heb je het ook voor dat vakbondsleden gedood worden of geïntimideerd. Daarom niet noodzakelijk rechtstreeks door de regering, maar vaak door milities die misschien al dan niet banden hebben met het regime. Hè. Dus hier heb je dat probleem ook. En dan is natuurlijk de overheid verplicht van volgens de wetgeving, internationale wetgeving, om maatregelen te nemen om de vakbonden en de werkgevers te beschermen tegen intimidatie.
Nu, de vertegenwoordiger van de regering antwoordde dan dat er effectief die zaak aangepakt wordt. Ik geloof dat er arrestaties en zo zijn uitgevoerd. Kunt u even toelichten wat dat klopt? Weet men of dat klopt? Of?
Wel, er zullen waarschijnlijk wel een aantal maatregelen genomen zijn. Ik bedoel, we hebben ook het probleem in Colombia. In Colombia is het natuurlijk nog veel, veel erger. Daar gaat het over vakbonden die vermoord worden. En er is dus al een paar jaar een akkoord tussen vakbonden, werkgevers en de regering onder bemiddeling van de IAO, dat de regering meer werk zou gaan maken voor de bescherming van vakbondsmensen, dat mensen die in die milities vakbonden intimideren of zelfs doden, dat die zouden gearresteerd worden en aangehouden. Er zijn inderdaad zo'n aantal gevallen. Maar het is niet dat er zo'n aantal gevallen zijn dat het probleem ten gronde opgelost is natuurlijk. Hè.
Nu, er was ook sprake toch van Venezuela ook, las ik hier ergens, in the case of the murders of certain trade union leaders, investigations had resulted in the arrest of those responsible, including a number of police officers. Dat is dus wel over Venezuela. Hè,
maar dat is niet typisch voor Venezuela. Natuurlijk, een regering kan het niet maken dat mensen vermoord worden en dat er niet zou opgetreden worden. Dus er zijn altijd natuurlijk landen gebeurd in het verleden waar er helemaal niet opgetreden werd. Een ernstig geval op dit ogenblik waar er veel te weinig opgetreden wordt is Guatemala bijvoorbeeld. Daar zijn vakbonden en werkgevers samen op missie geweest. Hè? Ja. De woordvoerder van vakbonden en werkgevers zijn samen in Guatemala geweest en zijn allebei zwaar onder de indruk teruggekomen, ook de werkgevers, van de dubbele tong van de regering en werkgevers, naar gang ze een vakbond voor hun voor hebben of iemand van de werkgevers. Dus dat probleem van geweld en intimidatie is natuurlijk niet beperkt tot Venezuela, maar we moeten eerlijk zijn. Dat gebeurt in veel landen in de wereld en zeker in de buurlanden van Venezuela.
Kunt u aangeven hoe dat staat in verhouding? Venezuela is natuurlijk groter dan Guatemala, maar in Venezuela gebeuren dus ook dingen die niet mogen. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de problemen in Colombia en Guatemala?
Ja, het gaat ook om principes natuurlijk. Hè. Ik bedoel daarmee, het is niet het aantal doden dat telt, het gaat ook om de principes. Ik bedoel, als de werkgevers stellen dat het toch niet kan dat zij geïntimideerd worden, lokalen aangepakt worden of rechtstreekse inmenging, dan hebben ze daar een punt, dat is een principiële kwestie.
Maar als de aantallen heel hoog zijn, dan geeft dat is dat een teken van systematiek en betrokkenheid mogelijk van de overheid?
Het is duidelijk dat als je het hebt over aantallen mensen die echt zwaar beïnvloed worden of zelfs geïntimideerd en soms zelfs gedood, zijn natuurlijk gevallen zoals Guatemala, waar er heel erge situaties zijn, waar de regering tot nu toe veel te weinig heeft gedaan. Colombia, waar er in het verleden heel veel problemen zijn geweest, en nog altijd, maar waar dat de regering toch heeft geprobeerd van er iets aan te doen. En dat er is een akkoord gesloten. Je kunt discussiëren of dat akkoord tussen vakbonden, werkers en regering voldoende snel wordt uitgevoerd. Dat is nog een andere zaak. Maar inderdaad, er zijn landen in de buurt waar de zaak nog veel ernstiger is. Maar dit gezegd zijnde, de IAO houdt zich niet alleen bezig met de ergste vormen. Wij houden ons niet alleen bezig met Birma of met, laten we zeggen, Guatemala. Maar we houden ook ons bezig met schendingen indien nodig in West-Europa, in Turkije.
Leg dat eens uit, want u zei mij gisteren ook van Venezuela is nu eigenlijk zou niet het punt van focus moeten zijn en dan verwees u naar Turkije.
Wel, wat ik daarmee bedoelde is dat het is niet alleen in landen zoals Venezuela dat de IAO optreedt bij wijze van of die IAO controlesysteem optreedt, maar ook korter bij Europa. Italië bijvoorbeeld, in zaken de rechten van migranten is op de lijst gekomen. Turkije voor vakbondsvrijheden, omdat in Turkije spijtig genoeg de wetgeving is nog te veel gedomineerd door wetgeving aangenomen tijden van de militaire dictatuur. En ze zijn wel bezig met wetgeving aan te passen onder druk van de Europese Unie. Want een van de voorwaarden voor toetreding van Turkije tot de Europese Unie is dat de arbeidsnormen, de fundamentele, zoals vrijheid van vakvereniging, collectieve onderhandelingen, dat die gerespecteerd zijn. En dus Turkije is bezig met het aanpassen van de wetgeving, maar het is een proces dat nog trager is dan de processie van Echternach. Hè. Dat is werkelijk heel, heel moeizaam. En in de praktijk zijn er ook arrestaties geweest recentelijk, vooral in de heel grote publieke sector. In de zin van heel grote publieke sector. Voor in Turkije is iedereen die ergens iets met de overheid te maken heeft, leraar of in een haven, het zijn allemaal ambtenaren en die hebben praktisch geen stakingsrechten. Hè. Dus er zijn in Turkije nog heel wat problemen op te lossen, maar dankzij de druk van de Europese Unie gebeurden er wel stappen, maar te traag en te weinig.
Is dat dan, u zegt van ze hebben geen recht om te staken, dan doet mij dan een beetje denken aan de discussie over wat is het, de gegarandeerde dienstverlening?
Dat telt mee, ja.
Is dat dan fundamenteel in tegenspraak met die arbeidsrechten?
Wel, in Turkije is het zo dat de geest van de wetgeving en de letter van de wetgeving is ingegeven ten tijde van de militaire dictatuur. En vrijheid van vakvereniging, vakbonden, sociaal overleg werd gezien als iets dat moest gecontroleerd worden. Dus heel de geest van het systeem gaat ervan, we moeten de zaken zoveel mogelijk controleren. En zeker geen dingen zoals stakingen. En dus zoveel mogelijk controle op, in plaats van eerder de bevordering van sociaal overleg en collectief overleg, is het systeem gebaseerd op controle. Ja. En men wil dat wel wijzigen, maar dat geraakt heel moeilijk door.
Ja, nu, het is vooral belangrijk in het kader van een verdere toenadering tot de Europese Unie. Ja. Werkt de IAO dan samen met de Europese Unie? Geeft hij de bevindingen door? Of werkt de Europese Unie daar parallel mee?
Wel, het is te zeggen, de Europese Unie is, alle 27 lidstaten van de Europese Unie zijn lid van de IAO. En een sterk punt van de Europese Unie is dat alle 27 lidstaten De fundamentele arbeidsnormen en nog veel andere conventies geratificeerd hebben, maar zeker de fundamentele, zoals vrijheid van vakvereniging. Dus, ja. En we hebben, de EU treedt op als blok binnen de Europese, binnen de IAO. Dus bij de goedkeuring van conventies, bij bepaalde gevallen van schending, komt de EU als EU tussen. Dus in die zin is er wel degelijk een samenwerking tussen IAO en EU, met dat verschil dat natuurlijk landen zoals Turkije en Venezuela ook lid zijn van de IAO, en wij beschouwen die landen dan ook als onze leden. Maar het is wel zo dat de toetreding van landen tot de Europese Unie, of bepaalde initiatieven van de Europese Unie naar het gebied van handel bijvoorbeeld, wel landen kunnen aanmoedigen om toch met ons sneller samen te werken of beter samen te werken.
De normen die de Europese Unie stelt om lid te mogen worden van de Europese Unie naar Turkije toe bijvoorbeeld, die zijn dan ook in overeenstemming met de normen die worden opgesteld door de IAO?
Wel, het is zo dat de voorwaarden van de Europese Unie zijn dat er een systeem moet zijn van politieke democratie, respect voor mensenrechten en bestuur. En wat betreft die mensenrechten is het zo dat de fundamentele arbeidsnormen van de IAO behoren tot die categorie.
Ja.
Ja, inderdaad.
Nu, om af te sluiten, wat kan de IAO nu doen, of wat doet de IAO nu? Dus u rapporteert de problemen met de verschillende landen.
Ja.
En nu verder?
Wel, het is zo, de IAO heeft natuurlijk niet het geld en de macht als bijvoorbeeld de Wereldbank. Maar de IAO, door het feit dat wij drieledig zijn en dat wij toch een organisatie zijn die gebaseerd is op internationale teksten, conventies en een onafhankelijke controleprocedure, hebben wij een hele groot gezag. En er zijn heel wat landen waar uiteindelijk, soms na veel aandringen en discussies, toch wijzigingen doorgevoerd zijn. Die wijzigingen die hebben natuurlijk niet alleen te maken met IAO, dat heeft te maken met verkiezingen, nieuwe politieke context, druk van anderen, zoals de Europese Unie, maar toch, wij hebben bijvoorbeeld in Turkije, en maar ook in andere landen, samenwerkingsprogramma's, technische coöperatie rond kinderarbeid, bevordering van sociale dialoog. Wij hebben missies naar Turkije voor de aanpassing van de wetgeving. Dus er is een dialoog. En als er een dialoog is, kunnen er stappen gezet worden. Alleen in sommige gevallen zijn de stappen te weinig en te traag.
Ja. Merkt u concreet in verband met Turkije dus vooruitgang door het werk van de IAO?
Ja, ja. Ja, zeker.
Oké, wel, met deze positieve noot zullen we het beëindigen. Dank u, meneer Dwarne.
Ja, dank u wel voor het interesse.
Graag gedaan.
Dag. Dag.